Goedemorgen, broeders en zusters, meisjes en jongens, gemeenteleden en gasten. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. De gecombineerde dienst van de CGK en de NGK in Eindhoven. Ook groeten we hartelijk hen die nu of later met ons meeluisteren en die met ons verbonden zijn. Ook hen wensen we een goede dienst toe. Onze voorganger van vanmorgen is dominee van der Dussen. Vanmiddag is dat dominee De Groot. Ook de middagdienst is een gecombineerde dienst in dit kerkgebouw. De collecte is vandaag bestemd voor Stichting Red een Kind. In deze dienst is er een speciaal moment voor de kinderen. Alle kinderen van de basisschool mogen dan naar voren komen. En aansluitend is er kindernevendienst voor kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisschool. Na afloop van de dienst wordt er koffie en frisdrank geschonken in het schootskwartier, het gebouw hierachter. En u en jij bent daar van harte welkom. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar broeder Henk Huisman van de NGK. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst. Ik ga zo de kaars aansteken, het licht als symbool van Christus in deze wereld. Daarna is er een moment van stilte. En daarna zingen we Psalm 113, vers 1 en 2, gevolgd door het Klein Gloria. En voor degenen die dat niet kennen, het staat in de eigen bundel op nummer 41. Laten we zien.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus. Amen. Een loflied uit de eigen bundel laten wij nu samen zingen, prijzen, lovende Heer, nummer 127. T.G. R.N. 72. Wie denkt, hey, die letters en getallen ken ik. Zo dat iemand hier is, de lichten van die auto branden. Maar kennelijk voelt niemand zich aangesproken. Ik lees u voor uit Jacobus 3. Aansporing tot christelijke levensstijl. En zoals ik het vorige week zei, een spiegel om jezelf in te zien. En misschien om van jezelf te schrikken, omdat je je al te goed herkent. Jacobus 3. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen. Door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, dan kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aan doen. Dat soort wijsheid komt niet van boven. Het is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver en verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Laten wij reageren met het zingen van gezang 230, vers 5, met de bede dat boze krachten die in ons hart de kop opsteken, de sterke vijand, dat die buigt. Gezang 230, vers 5. Thank you. De kinderen mogen naar voren komen nu. Vorige week heb ik, nou is het wel heel hard, hè? Ja, dan kunnen ze het beter horen en dat is hard nodig ook, want vorige week hebben heel veel mensen het niet verstaan. En er wordt nu voor gezorgd dat iedereen het kan horen, geloof ik. Vorige week heb ik jullie wat laten zien om duidelijk te maken dat het in de preek erover ging dat God mensen wil laten opengaan. Wie weet nog wat ik jullie toen heb laten zien? En wat één van jullie toen ook voor elkaar heeft gekregen? Ja, jij weet het denk ik nog, hè?
Een wekker.
Een wekker. En wat had je gedaan?
Op een knopje drukken.
Op een knopje drukken. En toen ging die open. Ik ga erover door vandaag in de preek. Het gaat verder weer over mensen die open gaan voor God. Maar nou, heel erg bij ons, van hoe doen wij dat als God tegen ons zegt, jongens, open gaan voor mij. En daarvoor heb ik iets bij me dat ik bijna altijd wel bij me heb, dat hoeft ook niet in de tas, en dat is mijn portemonnee. Want de portemonnee die moet ook soms open, en het gaat in de preek over een bijbeltekst die je het best kunt begrijpen als jullie goed op mijn portemonnee letten en op wat ik met die portemonnee doe. Een portemonnee is natuurlijk om geld uit te halen. En meestal haal je niet al het geld eruit. Maar wat kan je nou het handigste doen als je al het geld eruit wil halen?
Betalen.
Tuurlijk. Dat werkt het best. Maar dan moet je ook nog, wat zeg je? Een nieuw huis kopen. Jullie denken veel te moeilijk. Ik denk er pas aan dat ik kan betalen als ik weet hoeveel geld ik in mijn portemonnee heb. Dan weet ik of er genoeg is voor een nieuw huis. En hoe weet ik of er genoeg in zit? Dan moet je tellen. En hoe moet je tellen? Dan moet je hem gewoon even omkieperen. En dat ga ik nou even doen. En dan gaan we het ook even tellen. En dan weten we ook of dat nieuwe huis erin zit of niet.
Mag ik het dan met geld?
Of jij het geld mag? Dat hangt er vanaf hoeveel het is.
Dat kon je ook
krijgen. Even kijken. Zo doe je het, hè? Zit er niks meer in? Nee.
Ja.
Zit hier nog iets in?
Ja, dat zijn
allemaal
kwartjes
en kaartjes. Hier zit allemaal. Oh,
bijna.
Zie je hier lezen? Zo, hè? Zo moet je het gewoon heel lezen, hè?
Ja.
Oké. Okay. Dan gaan we tellen.
August.
Zin. Het is dit. 1 euro. 2. 3, 3, 55, dan komen we op 10, 15, 16, 17, 16 en 50 cent. Dit is ook nog toch? 17, 20, 40, 60, 80, 90, ik raak de tel kwijt. 10, 5, 6, 7, 18,55 euro.
Net
voor?
Nee.
Voor jou. En dan moet ik je teleurstellen. Want stel dat ik een nieuw huis wil gaan kopen. Dan moet ik nog even sparen, hè? Ik denk dat ik het er maar heel gauw weer in doe. Want het zou kunnen zijn dat er hier meer jongens of meiden het wel handig vinden om dat van mij over te nemen. Dus wat doe ik? Ik stop er te gauw weer in. Ik doe het knopje dicht. Dat er ook in. Dat er ook in. En dat laatste hoort er niet bij. Dat je het eerst open doet en dan weer alles gauw erin stopt. Ik ga in de preek vertellen over dat er een tekst in de Bijbel staat waarin staat, Gooi het er nou allemaal uit bij God en geef het aan God. Dus ik heb het eigenlijk niet helemaal goed gedaan door het er weer in te doen, maar misschien helpt dat ook wel voor de mensen, omdat het ontzettend lastig is om alles aan God te geven wat in je hart zit. Ik ga erover preken dat wij ons hart leeg schudden voor God en dat hij dan liever niet wil dan dat we het daarna weer allemaal erin doen en weer meenemen. Jullie gaan naar de kindernevendienst en ik ga preken over het hart dat leeg geschud wordt. Veel plezier en een fijn uurtje daar. Laten wij bidden om een zegen van God. Heer, we zijn blij met de kinderen in de kerkdienst. We danken u voor ze en we bidden u voor ze dat ze een fijn en goed uurtje daar hebben met elkaar. En we zijn blij dat deze kerk ook helemaal vol zit met mensen uit twee kerken en gasten. En dat we zo merken dat we niet in ons eentje geloven. En we zijn blij dat u ons opwachtte. Dat wij het niet bedacht hebben om zondags naar de kerk te gaan en het gewone leven stil te leggen. Maar dat u het bedacht hebt. Toen u vroeg in de ochtend van de eerste dag van de week Jezus Christus uit het graf riep. Dat het open ging. En dat toen de hoop eens en voorgoed op aarde kon bestaan. Dat het kwaad en de dood en alle schuld totaal overwonnen gaat worden. En wij danken u dat u ons daaraan wilt herinneren. En dat u ons opwachtte vanmorgen nog voordat wij aan u dachten. Dat u al aan ons dacht. Met vriendelijkheid en vrede. En mildheid, met wijsheid van boven. Niet met jaloezie en bitterheid. Wij danken u dat u ons uit dat zwarte wegroept naar uw licht toe. En u bidden we dat we daarvoor openstaan. En we bidden u dat we het horen. Horen alsof het nieuw is. Horen alsof het speciaal voor mij is. Horen als iets dat raak is. We bidden dat u zelf ons aanspreekt, ons aanraakt. En dat we opengaan. In Jezus' naam. Amen. Die tekst staat in Psalm 62 en die psalm wordt nu in zijn geheel door een van u voorgelezen.
Voor de koorleider naar de wijze van Jedute, een psalm van David. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht. Ik zal niet te zeer wankelen. Hoe lang zult gij op een man aanstormen? Gij allen zult omvergestoten worden als een hellende wand, een neerstortende muur. Waarlijk. Zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen, zij zegenen met hun mond, maar in hun binnenste vloeken zij. Waarlijk, mijn ziel keert u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op hem te allen tijden, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een schuilplaats. Waarlijk, een ademtocht zijn de geringen, een leugen de aanzienlijken. In de weegschaal gaan zij omhoog, tezamen lichter dan een ademtocht. Vertrouwt niet op verdrukking, stelt geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen aanbast, zet er het hart niet op. God heeft eenmaal gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord. De sterkte is Godes. Ook de goedertierenheid, o Heere, is uw. Want gij zult ieder vergelden naar zijn werk.
We zingen Psalm 142 nu, die wel wat weg heeft van Psalm 62. Ook vanwege dat opengaan voor God. Vers 1. Alles wat mij benauwt, heb ik de Heere toevertrouwd. We zingen hem in wisselzang. En dat doen we met het volgende schema. Vers 1 zingen we allemaal. Dan komen om beurten vrouwen, mannen, vrouwen en mannen. En dan zijn we bij vers 6 en 7. En die zingen we weer allemaal. Dus vers 1, 6 en 7 alle. 2, 3, 4 en 5 zingen we om beurten. Eerst vrouwen, dan mannen. Psalm 142.
Thank you.
Vers 9, daar vindt u het. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Dat is het beeld van de portemonnee. Leeg schudden. Dat is net iets intensiever dan zoals je normaal bidt. Het is een vorm van bidden, maar dan heel omvattend en radicaal. Alles wat er in je hart zit, dat gooi je eruit. Dat leg je bij God neer. Je schudt je hart leeg. En waarom zou je dat doen? Dat heeft te maken met de relatie tot God en met het schuilen bij Hem. Kijk maar naar de twee regels die in vers 9 er omheen staan. De eerste is: vertrouw op Hem te allen tijden, o volk. En de laatste is: God is ons een schuilplaats. En daar staat het tussenin, omdat het daarmee te maken heeft. Ik begin met het laatste, met de schuilplaats, omdat dat ook het uitgangspunt is. Waarom zou je dat doen bij God? Omdat Hij ons een schuilplaats is. Ik heb ze van de zomer gezien, schuilplaatsen, op een voor mij verrassende manier, omdat ik er nooit bij stilgestaan had dat ze het waren, schuilplaatsen. Haventjes. Letterlijk is een schuilplaats een beschutte plek. En een haventje is in alle eenvoud een beschutte plek. Er wordt gezorgd dat er via dammen en via een hele eenvoudige constructie een stukje van de zee is waar een schip kan aanmeren zonder dat je last hebt van het geweld op zee. Je kunt wat herstelwerkzaamheden doen, zoals ik het heb gezien. En toch, het staat in verbinding met zee. Het is open. Het is eigenlijk een uitsparingje van de zee op het land. Een luwte. En daar kun je je terugtrekken. En daar kun je op aankoersen. Op een beschutte plek waar je veilig bent voor het geweld van de zee. En zo is God een schuilplaats. Is die het? Dat is zijn eigenheid voor ons. Hij is heel veel meer dan dat, maar dit is die ook. Je kunt bij hem terecht als het leven woelig is. En dan kun je even uitwijken, even de tijd nemen om op adem te komen. Even orde op zaken stellen. Veilig. Zo is God onze haven. En de haven binnenlopen, dat betekent op hem vertrouwen. Dat is de eerste regel. Vertrouw op hem te alle tijden. O volk. Soms denk je, er heeft niks meer houvast in het leven. Dat is niet waar. Bij hem kun je terecht. Vertrouw hem dan ook. Vertrouw jezelf aan hem toe. En dan komt: stort je hart uit voor zijn aangezicht. Voor zijn aangezicht, dat betekent pal voor zijn ogen. Die dingen horen bij elkaar, zoals het ook in het menselijk leven bij elkaar hoort. Bij wie stort je nou je hart uit? Je kijkt wel uit om het bij iedereen te doen. Dat doe je alleen bij iemand die je vertrouwt en bij wie je op adem kunt komen, bij wie je veilig bent, aan wie je jezelf durft toevertrouwen. Een veilig moment van intimiteit, je hart uitstorten. En daarna ga je het leven weer in en dan vraagt iemand: en hoe is het? En dan zeg je: oh, goed hoor. En dan zit je hart weer dicht. Zo bij God je hart uitstorten, dat is je aan hem toevertrouwen. de intimiteit zoeken van het samen zijn met hem en op adem komen. En daar wordt u toe opgeroepen hier. Doe dat nou. Omdat het zo uitermate fijn en goed is om met je hele hebben en houden bij iemand terecht te kunnen. Bij wie het veilig is. Dit is oneindig waardevol. Als je zo'n haven hebt in je leven. En nu is het ingewikkelde dat een mens dat ergens wel wil, maar ergens ook helemaal niet wil. En dat het verdraaid lastig is in de praktijk. Ik noem een aantal dingen die in de weg kunnen staan om je hart uit te storten bij God. In de eerste plaats is er soms een soort stoerheid, waardoor je als mens geneigd bent te zeggen, kom nou, dat vind ik onzin. Waarom zou ik dat doen? Ik dop mijn boontjes zelf. En dat is een stoerheid waar je ook wel aardigheid in kunt hebben. Ik zie soms van die stoere binken dat ik denk, nou, die lossen het dus inderdaad zelf op, hebben niemand nodig, lopen niet met de boel te koop. Ik zie ook wel mensen die een dagboek bijhouden. Daarin zit dan wel degelijk iets van het prijsgeven. Maar wie leest dat dagboek eigenlijk? Toch eigenlijk ook het liefst alleen jijzelf? Ergens is het ook wel je eer te na soms. Om je hart uit te storten. En sommige mensen hebben ook helemaal geen aanleg daarvoor. Zeggen, ik ben niet zo'n prater. En ach, wat dient het ook allemaal toe? Nou, als dat tussen mensen al zit, zeker ook met God. En dus in de praktijk hebben heel veel mensen wel iets van, ja, God, goed, prima, misschien. Maar mijn hart uitstorten bij God. Nou ja. Een tweede ding, dat is dat ons hart een kelder heeft. Een kelder met een zwaar deksel erop, waarin de dingen zitten waar we zelf liever niet aan herinnerd worden. Nare dingen, verdriet, dingen waar je je vreselijk voor schaamt, dingen waar je voor geen goud meer met iemand over praat, dingen waar je nog van kunt dromen, die als een nachtmerrie door je hoofd spoken. En waarvan je dan denkt, weg ermee. En in die kelder is het weg. Nou ja, niet helemaal dus. Het spookt soms wel dus in die dromen door. Maar goed, normaal gesproken is het weg, zie je het niet. Zit dat deksel erop, dat zware deksel. Wanneer je nou je hart uitstort, is het niet de bedoeling dat dat deksel ook eraf gaat. Want als je ook die dingen uitstort voor God, dan zie je ze zelf ook. En dat wil je niet. Daarvoor heb je ze juist weggestopt. En dus zit er in je hart uitstorten ook altijd iets heel tweeslachtigs. Als je daar al toe komt. Als je niet een gevoel van stoerheid hebt, waardoor je zegt van, nou ja zeg. Als je daar al toe komt om de haven binnen te varen, om jezelf aan God toe te vertrouwen, dan is het nog een heel ander verhaal, dat er dingen in je leven zijn waar je liever nooit meer aan denkt, die je niet meer oprakelt en die God ook maar niet meer moet oprakelen. En dus Ja. De helft komt niet naar buiten. Dat blijft verborgen. En dan is het effect even goed dat het contact met God toch geremd blijft. Dan laat je wel wat aan hem zien, maar lang niet alles, omdat je het zelf ook niet wil zien. En dan gaat dat deel de haven niet in. En dan leef je wat dat betreft toch in je eentje. En dan is er nog een derde ding dat ontzettend tegenwerkt als het om het uitstorten van je hart voor God gaat. En dat is dat er spanningen kunnen zitten in je relatie tot God. Dat er dingen zijn die je God ten diepste kwalijk neemt. En dat je met God nog een appeltje te schillen hebt. Dat lukt niet, want hij laat zich niet ter verantwoording roepen. Daar weet Job alles van, en daar weten wij ook alles van. Maar dat zeurt dan wel door in je hart. Een mens kan met grieven tegen God rondlopen, verwijten, ergernis, boosheid. En ja, dat is heel moeilijk om dat uit te storten voor God, want wij weten ook allemaal heel goed dat dat eigenlijk niet mag en dat het ook geen zin heeft. En dat het niet zo is dat God dan een keer zal zeggen van ja, dat heb ik ook niet helemaal goed gedaan. Excuus daarvoor, want God is immers volmaakt. God zal nooit van zijn leven willen zeggen of kunnen zeggen, sorry, foutje, neem me niet kwalijk. En dat remt ook ontzettend. En dan slik je het dus maar in. En daarbij komt dat het soms ook een kostbaar bezit is, jouw grief. Zoals je soms ook iets hebt waar je aan verknocht kan raken tegenover mensen. Iets dat mensen jou hebben aangedaan en dat je nooit vergeet. En op een goed moment kun je ermee zwaaien en zeggen, ja, maar jij staat bij mij in de schuld. En doe daar nou eens afstand van. Dat is die portemonnee, je haalt het eruit. En dan denk je, ja, maar is het nou echt de bedoeling dat die ook leeg blijft? Of toch maar niet? Want ergens is het ook bijna je identiteit als mens. Dat je een aantal ervaringen hebt, ook met God, die je vast wil houden. Ook die slechte ervaringen. En als je het kwijt bent, ben je het kwijt. En heb je helemaal niks meer te zeggen. En wat doet God er dan mee? Wat doet God ermee dat jij je tekort gedaan voelt door hem? Niks toch? En zo is dat een wonderlijk mechanisme in een mensenhart. Dat dat uitstorten van je hart als het gaat om die hele tere, moeilijk uitspreekbare dingen, dat je dan iets hebt van, laat ook maar. En dan wordt een verhouding als vanzelf ondiep. Dan ga je met God om in een zekere schijn. Dan bid je wel, maar er wordt een laag niet aangeraakt. Dan ga je wel naar de kerk, maar er blijft wat wringen. En dan kan zo je leven blijven. En dan leef je toch uiteindelijk niet met God. Dan zit er wat tussen hem en jou. En dan wordt het met God op den duur ook. Hoe gaat het? Oh, goed hoor. En dan wordt je gebed nietszeggend. En dan denk je bij alles wat hij zegt in de preek van ja, het zal wel, maar. En daarmee zijn wij terug bij vorige week. De man die in zichzelf opgesloten zat. Doofheid als symbool van totaal isolement. Niet meer bereikbaar. En ook niet meer dat je signalen op kunt vangen. Een isolement dat pas doorbroken kon worden toen Jezus zijn machtswoord sprak. Ga open, man. Zijn oren niet. Zijn tong niet. Dat alles ook, maar die man, die moest opengaan. Met als enorme keerzijde van dat Effata, dat hij het zelf niet voor elkaar kreeg. En daar stuiten wij hier nu ook op, alleen nu wordt het nog dringender, lijkt het wel. Omdat hier dat appel op ons wordt gedaan. Laat God jouw schuilplaats zijn. Laat Hij jouw haven zijn. Vertrouw je leven aan Hem toe. En dan gaat het om het heel basale, dat je als mens leeft met God en dat het wat voorstelt, jouw relatie tot Hem. En dan wordt het zo bitter en zo teleurstellend, als het toch eindigt met isolement. Met ondiep, met niet echt. En dan zie je het verschil tussen onze Heer Jezus en onszelf. Onze Heer Jezus, die totaal open was. Tot op dat bitter kruis toe. Jezus die niet die kelder had, niet die dubbele bodem. Jezus die geen verborgen woede had tegen God. Jezus die in een wonderlijke, kinderlijke doorzichtigheid met God omging. En het verschil tussen Jezus en ons is dat Hij zondeloos was en wij niet. En de harde kern van de zonde blijkt wantrouwen te zijn. Ik vertrouw u niet helemaal. Ik voel me niet helemaal veilig. Ik durf het niet helemaal aan. Stoerheid heeft als keerzijde wantrouwen. En ik weet ook bijna zeker dat die stoere Binken zich af en toe diep ongelukkig voelen en ergens ook wel weer zouden willen dat ze nog even kind konden zijn. Maar het kan niet meer. Het maakt soms zo eenzaam. En die kelder, waarvan het deksel dan 's nachts opgelicht wordt en de nachtmerries, dat maakt ook zo eenzaam en zo bang. En die verborgen woede en boosheid. Oké, een volle portemonnee waar ik mee kan zwaaien. Maar wat ben ik er eenzaam mee? En u zegt de psalm: God is onze schuilplaats. En God wacht tot hij volloopt met scheepjes. En God ziet ons gaan en staan. En hij ziet ons in ons onvermogen om ons hart te openen. En daar heeft God dan weer hartzeer van en zegt: ach joh, kom toch. Ben je boos op mij? Ik neem het serieus. Kom toch. Wat is er gebeurd dat je je doodschaamt? En dan is er het kruis van Christus. En de opstanding. Dan zegt God: durf het nou. Durf het nou toch. O volk, vertrouw op Hem. Te allen tijden. En hoe kom je daar dan uit? Gods hartzeer dat wij het niet durven, dat wij door dat wantrouwen verlamd worden. En wij die soms hunkeren om uit onze eenzaamheid te komen. En toch die remmingen voelen. Ja, dan is er dus alleen maar die uitkomst. Dat er Effata gezegd wordt. Zoals ik dat vorige week verkondigde. Dat Jezus Effata zegt. Mens, ga open. En nu is het wonderlijke dat dat in Psalm 62 ook zit. Dit is een variant op Effata. Stort je hart uit. Maar nu zegt niet een mens het. Ik zeg het u niet. God zelf zegt het u. Dit is het woord van God vanmorgen. Het woord van Jezus Christus, zijn Effata. En het is gedrenkt in de liefde van Christus en in zijn vergeving. En als God dingen tegen ons zegt, dan ligt het anders. Dan kan het wel. Als wij het tegen elkaar zeggen of tegen onszelf. Dan is zo'n woord krachteloos. Maar het woord van God, dat heeft macht. En zo zegt hij het vanmorgen tegen u, als een variant op het Effata. En let op zijn ogen, de ogen van Christus. Het vriendelijk aangezicht. En let op het kruis. En weet dat Jezus door de geest gedreven nooit forceert, maar wel met zachte hemelse aandrang dat woord gepaard wil laten gaan. En wat God u dus vraagt, dat is om het toch te doen. Uw hart uit te storten. Helemaal. En vertrouw dan dat je gezegend wordt. Onwaarschijnlijk rijk. Amen. Zo is het in de berijming terechtgekomen. Als gij voor hem uw hart uitstort. Vertrouw dat gij gezegend wordt. God is een schuilplaats voor ons allen. Wij zingen Psalm 62, vers 1, 4 en 5. We willen danken en voorbeden doen, waarbij we danken voor vreugde die is gegeven aan Wim en Geeske Postuma, omdat hun kinderen Ton en Christina een zoon hebben gekregen, Sven. We bidden om zegen voor Marina Mitsakakis, die deze week naar Griekenland vertrekt, waar ze een jaar hoopt te verblijven, onder meer bij haar vader en grootouders. Er is verdriet, rouw. We dragen Grita Sonnemans en haar gezin aan de Heere God op, omdat haar vader vrij onverwacht is overleden. En haar moeder blijft dementerend achter in Drenthe. Dat geeft behalve verdriet en rouw ook zorg. En zorg is er ook bij Henk Huisman en zijn gezin. Henk had klachten die de afgelopen tijd verergerden en in de vakantie tot een uitbarsting kwamen, zodat hij naar het ziekenhuis moest en toen werd een herseninfarct geconstateerd. Toen is hij teruggevlogen naar Nederland, een paar dagen thuis, maar het schiet niet echt op en nu ligt hij in het Sint-Anna ziekenhuis. Bezoek liever niet, als u wilt meeleven, graag per post. We willen voor Henk en Desiree en hun kinderen nu ook bidden. Ik ga u voor in gebed. Vader in de hemel, dank dat u de schuilplaats wilt zijn in ons leven. En dank dat we volmaakt veilig bij u zijn. Wat er ook geweest is, ons dwars zit, waarvoor we ons schamen. Wat er ook aan angsten in ons hart leeft. Dank dat u ons omgeven wilt. Tot in eeuwigheid. In liefde. Dank dat u, de oneindig grote schepper van het heelal, ons persoonlijk kent en op het oog hebt en persoonlijk met ons wilt omgaan. En dank dat u door het woord van Jezus Christus en zijn Heilige Geest ons open wilt maken. En wilt u nu dat woord dat vanmorgen door u gesproken is voor een ieder van ons, om ons hart ook werkelijk uit te storten voor uw aangesticht, pal onder uw ogen, wilt u dat woord zijn uitwerking geven. Het een woord van u laten zijn, krachtig, machtig, overwinnend. Zo dat we doen wat we vanuit onszelf niet kunnen. En als onze relatie met u verstopt is of ondiep, of heel afstandelijk, Heer, red ons dan daaruit. En bevrijd ons. En vernieuw ons. En verlos ons van het wantrouwen. En breng ons tot vertrouwen. Steeds meer. Te allen tijden. Heere, en zegen ons dan rijk alstublieft. En laat ons dan merken dat het een ander leven is. Opgesloten in jezelf. Dan wel open gaan voor u. Wij leggen bij u neer de dingen die ons bezighouden, de dingen die zo net genoemd zijn, blijdschap bij de familie Postuma, een gespannen vooruitzien naar de tijd die komt voor Marina Mitsakakis. We brengen u dank, vragen u om zegen en bewaring, dat het brengt wat verwacht mag worden. Wij delen de rouw van Gita Sonnemans en haar gezin. Wilt u haar sterken bij dat plotselinge afscheid, bij de zorg die nu dubbel drukt voor een moeder die niet zelfstandig meer kan leven. O Heer, dat is altijd een kluwen van gevoelens en herinneringen. Wilt u daarin bij haar zijn en het goed maken? En we bidden voor Henk en Desiree Huisman en hun kinderen evenzeer om uw nabijheid. Voor alle schrik en vrees, hoe gaat dit verder? Wat zit er nou precies? Wij bidden u om zegen over de behandeling van artsen. Wij bidden u dat Henk zichzelf kan vinden in deze verwarring. Wij bidden u dat hij houvast vindt bij u. Wij bidden u voor Desiree, die heen en weer vliegt en zo ook volop de lasten en de vrees meedraagt samen met hun kinderen. O God, sta hen bij. En maak waar wat u beloofd hebt. Dat u hun schuilplaats bent. Wij bidden u om de komst van uw koninkrijk. Om het openbaar worden van al uw heerlijke eigenschappen die nu nog zo vaak verborgen zijn. En we bidden u om een totale overwinning van alle machten en krachten die dwars liggen, duister zijn, demonie, bitterheid en jaloezie. Wij bidden u om die volkomen doorzichtigheid die u bedoelt en bewerkt, dat heel de wereld ontwaakt tot een dankbaar loflied op Jezus Christus in het heldere vuur van de Heilige Geest. Dat bidden we. In Jezus' naam. Amen. Ons loflied is gezang 257.
Thank you.
De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.